Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81, 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. 81 vers 12. Aan u zal worden voorgelezen Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34. Daarna wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 12. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matthäus 6 vanaf vers 19 tot en met 34. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft, en waar de dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is niet het leven meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve. Gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijnde zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Doordse leerregels hoofdstuk 5, artikel 12. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat ze daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken of delen begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvaan en geboren zijn, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we een mishagen aan onszelf zouden hebben, ons voor God zouden verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. Hier vertelt het doopformulier dat de doop nodig is en dat de doop ons wijst op de geestelijke afwassing van de zonden en dat wij dus gereinigd moeten worden. Dat wil de doop dus eerst zeggen. Het is nodig, reiniging. Dan gaat het doopformulier verder en vertelt ons iets over de inhoud en de betekenis van de doop. Luister. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderenerfgenaam aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Kijk, de doop is een handeling met water, maar de doop heeft een diepe betekenis. En wat is nou eigenlijk de betekenis van de doop? Nou, dat staat hier. God de Vader die richt een eeuwig verbond der genade op en wil verzorgen. God de Zoon die is de persoon die de verlossing tot stand heeft gebracht. En God de Heilige Geest is het die die verlossing toepast, die het ons toe-eigent. En gemeente, als we daar nou eens met een gelovig hart bij stilstaan. Wat zijn Gods kinderen dan ongelooflijk rijk. Dan gaat het in de doop niet in eerste plaats om die mensen die gedoopt worden, maar om de gever. En dat God nou zulke grote gaven aan zulke verwerpelijke mensen geeft, is toch niet te begrijpen. Nou, dat wil de doop naar uitbeeld. De enorme grootheid van God voor zijn gelovig volk. En daar heb je bijna een heel leven. Wat zeg ik, daar heb je een eeuwigheid voor nodig om daar iets van te verstaan. Dus de doop heeft een hele rijke betekenis voor alle kinderen Gods. Vandaar dat we het ook graag bedienen. En dat we dat ook niet moeten vergeten. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ten derde geeft die doop natuurlijk ook verplichtingen. En daar gaan we in de derde plaats iets van horen. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Dus als God nou grote dingen geeft, dan leidt dat ook tot een hele dure verplichting. En dat is dat we zullen leven in een nieuwe gehoorzaamheid. En dat staat hier in de derde plaats in de doopformulier. Waartoe dat nu verplicht? Tot dat gode, welgevallige leven. Om die te doen uit dankbaarheid. En God het nou zo waard is om te ontvangen. Alle aanbidding, lof en dank. Dus het gaat bij de doop over de noodzaak, over de inhoud en over de verplichting. En dan tenslotte nog een punt en dat is waarom we nou kinderen dopen. Want ja, we weten niet of dat gelovige kinderen zijn of zou geloof kunnen oefenen. Dus dan gaat het om de vraag waarom we toch die kinderen dopen. Luister. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle geloven over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals, dat is vroeger, bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen en opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Dus waarom dopen wij kinderen? Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat is naar onze vaste overtuiging een hele belangrijke Bijbelse gedachte. Het nieuwe verbond en het oude. En wezenlijk gaat het om hetzelfde verbond. En ook het teken van het verbond, de vorm is veranderd. Maar de bediening en hoe dat plaatsvindt, die blijft hetzelfde. De besnijdenis was met een sneetje in het lichaam. De doop, dat is met water, dat heeft de Heer Jezus gezegd. En daarom moeten onze kinderen ook gedoopt worden, omdat in het oude verbond de kinderen ook werden besneden. Daarbij werden de meisjes in de man begrepen. Dus de Bijbel kent geen vrouwenbesnijdenis, want de man werd besneden. En daar waren de meisjes ook in begrepen. En als we in de Bijbel bijvoorbeeld lezen broeders, dan betekent het ook broeders en zusters. Dat is het Bijbelse manier van uitdrukken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die na uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek de ouders te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, dus met die bedoeling en niet uit gewoonte of bijgelovigheid, gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw tweeën hierop ongeveinsdelijk, dat is dus oprecht, antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer ter zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde, dus in die leer, zoals we die nu net uit de doopformulier hebben gehoord, in die voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Clemens? Ja. Moeder Clemens. Ouders, het is voor uw kindje en ook voor de gemeente elke keer een zaak van verwondering en blijdschap dat de heilige doop mag worden bediend. We hebben zo net uit de doopformulier gehoord wat de doop precies betekent. Zo'n doopformulier wordt altijd gelezen zodat we bij de doop niet in de eerste plaats een beetje gaan zitten kijken naar dat ritueel en wie het precies doopt en welke kindjes er nou allemaal precies worden gedoopt. Nee, het gaat bij de doop om Gods boodschap. En dat God hoorbaar maar ook zichtbaar iets duidelijk wil maken. En dat is zijn oneindige genade die hij wil schenken aan zondige mensen. En ouders, dan moeten we in de eerste plaats heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat wij, u, uw kindje en we allemaal die genade zeer nodig hebben. Ik hoop dat u daarom ook naar de kerk gaat en dat u daarom ook in de Bijbel leest, want u mist iets wat u nodig heeft. En wat zou het nou groot zijn als we in de kerk bij ons gemis worden bepaald, dat we iets kwijt zijn geraakt, terwijl we dat niet missen kunnen. Ouders, ik hoop dat u zo ook biddend mag opgaan naar de kerk. We zijn namelijk God kwijt. En dan komt God in de Bijbel weer bij ons met zijn boodschap, en hij heeft geen lust in de dood der goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. In de tweede plaats heeft de doop als inhoud het herstel met God, dat we weer terugkeren bij God. Dat kan niet vanzelf, dat kan ook niet omdat wij dat waardig zijn, maar dat kan omdat God een God van genade is, en dat hij zijn zoon naar de wereld zond. En die heeft de weg der zaligheid gebaand. Ouders, dat moet u ook aan uw kinderen vertellen. Dat ze zondige kinderen zijn, ook voor uzelf, ook tegen elkaar. Maar dat er nou een God in de hemel is die naar zondige mensen omziet. Ook vanmiddag weer. Ook weer door dat doopvoorbeeld, ook weer in de prediking. En dat uw God een God van genade is. En genade, het is een klein woordje, dat is een kort woordje. Genade betekent dat God nou dingen doet die wij niet hebben verdiend. Maar dat is de God van de Bijbel. Zijn zoon heeft het verdiend en door zijn zoon en door dat geloof in de middelaar is er verlossing van de dood, de zonde, de duivel enzovoorts. Ik hoop, ouders, dat het u veel overdenking geeft, ook veel gebed, en dat de Heere dat wil zegenen, zodat u niet alleen het teken, maar ook de betekenis van de doop mag verstaan. Ten slotte, de doop is nodig. De doop heeft dus een hele ernstige boodschap. De doop is ook een hele rijke boodschap. Er is een God van genade. En tenslotte, ja, de doop verplicht ook tot die nieuwe gehoorzaamheid, dat we in die wegen van de Heere gaan wandelen. Kijk, we kunnen er een beetje aan gewend raken dat we onbekeerd zijn. Ja, mens is nou onbekeerd, hij is ongelovig, want dat is de natuurstaat waarin hij geboren is en zo. En vaak zeggen we dat dan tegen elkaar alsof dat allemaal heel vanzelfsprekend is en dat we ja, daar verder ook niet veel aan kunnen doen. En onwillekeurig ontstaat dan de gedachte, als wij nou maar zo graag wilden als God wilde, dan was het allang voor elkaar in ons leven. Die gedachte die leeft heel breed en vaak heel diep. Maar ouders, zo is het dus niet, hè. Het enige wat een mens doet, dat is tegenwerken, God in de weg staan. En u vraagt de Heer dat we door zijn genade weer naar hem gaan vragen en naar hem gaan zoeken. En door genade is het God die ons brengt in die wegen waarvan we zingen in Psalm 25. Heere, wij maken uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dat is nu dat leven tot Gods eer. En hoe meer genade de Heer dan schenkt, des te kleiner wordt de mens. We hebben het net uit de Dordtse leerregels gehoord. Je hebt dus sommige mensen, als je nou veel genade, dan word je hoogmoedig en weet ik wat, dat is allemaal onzin. Dat is niet waar, ouders. Hoe meer genade de Heer schenkt, des te armer wordt de mens en des te groter wordt het wonder. Dat God naar zulke mensen heeft willen omzien. En ouders, ik hoop dat u door de genade Gods voor uzelf en voor uw kinderen het ene nodige mag ontvangen. De Heer heeft gewerkt in het voorgeslacht. De Heer mocht ook aan het nageslacht willen gedenken. Tot eer en tot roem van zijn grote naam. En bij God kan het hoor. Daar gaan we ook van zingen. Op Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat daar verder volgt, na de doopbediening, zingen we, indien dat voor u mogelijk is staande, dat zeer een zegen op u daalt. Filip, Julius, Levi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit het gebed des Heren. En daarvan het vijfde vers. Geef heden ons, ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft. Dat ons dan geen gebrek bedroeft. Het gebed des Heren, het vijfde vers. Gemeente, u is zojuist een gedeelte voorgelezen uit de bergrede. In dat gedeelte spoort de Heer aan om het koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid te zoeken. Gemeente, dat is een opdracht aan Gods kerk en aan Gods kinderen. Dat dat nummer 1 hoort te staan in hun leven. Dat zoeken van dat rijk Gods. Dat God nou overal heerschappij zal hebben. Dat we overal waar we zijn, waar God ons een plaats geeft, tekenen en onderdelen mogen zien van dat rijk Gods, van de heerschappij Gods. Als dat de praktijk is van ons leven, dan krijgen we de rest er van God bij. En alle andere dingen, dat zijn de dingen van het gewone dagelijkse leven, ons huwelijk, ons eten, ons drinken, daar krijgen we dan als toegift van God bij. Zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen onderwezen in de bergrede. En zo ook horen de dingen van het Koninkrijk Gods in het leven van Gods kinderen nummer 1 te staan. Wat dat betreft is er dus ook veel te vermanen en aan te sporen. Want waar leven we nou eigenlijk voor en wat is het belangrijkste in ons leven? Lees die bergrede en laat dat voor u een voortdurende overdenking zijn. In de tweede plaats is ons iets gelezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, artikel 12. En dat gaat over de zekerheid dat de mens in de hemel komt. Die zekerheid is hier op aarde bereikbaar. Hè? Iemand kan dus op goede gronden zeggen, ik ga naar de hemel. Dat is niet hoogmoedig, dat is niet arrogant en dat is niet in strijd met de Bijbel. We vinden het bijvoorbeeld bij de apostel Paulus. Gods kinderen gaan niet een onzekere toekomst tegemoet. Ze zijn wel onzeker. Maar ze gaan geen onzekere toekomst tegemoet. Dat ligt vast. En nu kunnen Gods kinderen tot die zekerheid komen. En er is natuurlijk altijd wel bezwaar geweest. Ja, het is toch maar goed dat je veel twijfelt. En daaruit blijkt wel de echtheid. En dat is het allemaal toch wel erg tot eer van God. En noem allemaal maar op. Gemeente, als wij die zekerheid bij ons mogen dragen, dan maakt dat geen hoogmoedige en arrogante mensen. Dat is vaak het ongeloof. Dat is vaak arrogant en hoogmoedig. Maar als we die zekerheid, die Bijbelse zekerheid bij ons mogen dragen, dan leren onze Dordtse leerregels dat dat nou een wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidsel geduld in alle strijd, vurig gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis van de waarheid. En in de derde plaats ook een vaste blijdschap in God. Gemeente, als God heel groot is en wij van die grote God ook dit soort dingen ontvangen, dan maakt dat altijd heel erg klein. En dat is wat onze Dordtse leerregels moeten zeggen. Dus zekerheid, dat is niet in een hoop godsdienstige poch wat je links en rechts tegenkomt. Nee. Dat maakt hele ootmoedige mensen. Die kunnen het wonder gewoon niet op. God naar hen heeft omgezien. En dat geeft ook een zeer ootmoedige, godzalige levenswandel. Van die dingen gaan we ook vanmiddag nog weer eens een poosje stilstaan. Als we gaan letten op dat biddende leven. En we zijn toegekomen aan zondag 50 van de catechismus. Dat is de vierde bede. En we gaan eerst die zondag even lezen. En dan lezen we in zondag 50 van de catechismus het volgende. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is wat dat betekent. Wil ons met alle nooddruk des lichaams verzorgen, opdat we daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. Gedijen betekent baten. En dat we derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Ga dus bij deze vierde bede om het dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan letten we eerst eens een poosje op de letter. Wat zegt de Heer Jezus nu precies? En in de tweede plaats op de betekenis van die vierde bede. Gaat om dat afhankelijke leven. We hebben net het doopformulier gehoord. God de Vader met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderenerfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen, of ten onze beste keren wil. Dat is een boodschap die klinkt in het doopformulier en in de Bijbel. En dat is ook een reden voor gebed, ook voor Gods kinderen. Dat is het aanhoudende bidden. Vandaar dat de Heer Jezus dat ook leert in het volmaakte gebed. Als de Heer iets geeft, dan geeft dat ook gebed. Om voor de toekomst, ook in de gang van het leven, dat nou iedere keer opnieuw van God te verwachten. Voorbeeld voor de kinderen, dat u het begrijpt. Als wij vandaag brood eten, dan zeggen we niet, nou hebben we voorlopig wel voor een jaar genoeg. Nee, want dan hebben we dat morgen weer nodig. En overmorgen hebben we dat weer nodig. En waarom? Omdat we morgen weer honger of trek hebben. En brood heb je niet zomaar eens één keer per jaar of zo nodig, maar dat heb je voortdurend nodig. Dat begrijpen we allemaal. Zo hebben we ook voortdurend genade nodig. En zo hebben we ook voortdurend de zorg van de Heere nodig. En als God nou vandaag ons heeft geholpen, dan is het de bedoeling dat we de Heere bidden of die ons nou ook morgen wil helpen. Als we vandaag brood hebben gekregen, dat we dan ook zeggen, Heere, wil u nou ook zorgen voor morgen. En als het morgen is, wil u dan ook zorgen voor overmorgen. Ik hoop dat u dat begrijpt, gewoon een eenvoudig voorbeeld. In het gewone dagelijkse leven en zo ligt het nou ook in het geestelijke leven. Want God heeft de wereld en de aarde gemaakt en God heeft ook de mensen gemaakt. Dus als God eenmaal iets geeft, dan wordt het onze voortdurende bede om dat iedere keer weer opnieuw te ontvangen of de troost daaruit te ontvangen. Dat is zo met het geestelijk leven. Neem bijvoorbeeld de grote weldaad van de rechtvaardiging. Dat is dat we weer in een rechte verhouding met God staan. Hoe kan dat? Dat kan alleen door het offer van de Heer Jezus en door het oprechte geloof in Hem. Daardoor staat een mens weer recht voor God. En als God dat nou tot stand brengt door zijn genade en door zijn vrije gunst, dan zegt zo iemand niet van nou, nu heb ik dat gekregen en nou is alles klaar. Nee, natuurlijk niet. Want om de troost daarvan te ontvangen, heeft hij de toepassing daarvan nou elke keer nodig. En het is niet zo van, dat heb ik eens een keer gekregen en nu is het gereed. Nee, nee, zo werkt het niet in het Koninkrijk der Hemelen. Het is een voortdurend gebed om de troost en om de ondervinding en om de beleving daarvan ook gestalte te gezien krijgen in ons leven. Ik hoop dat u dat begrijpt. En dat hoe meer de Heere geeft, des te intensiever, hoorden we net ook uit de Dordtse leerregels, wordt dat leven des gebeds. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nu zijn we gekomen aan de vierde bede. En die vierde bede, dat gaat over de zorg voor ons dagelijks brood. Dat is dus voor de dingen van het gewone leven. Dagelijks brood, dat heeft te maken met ons eten. Dat heeft te maken met onze kleren. Dat heeft te maken met onze woning. Dat heeft te maken met onze gezondheid. En tal van andere dingen. We kunnen dat heel breed opvatten. Nu zijn er wel mensen en die hebben zich vooral bezighouden met de geestelijke dingen. En die zeggen, ja, die aardse dingen die zijn zo gewoon en die zijn zo, eigenlijk algemeen en zo onbelangrijk dat we God daar maar niet lastig mee moeten vallen. Want de grote God die kan zich daar met die kleine onbenullige dingen natuurlijk niet bemoeien. Nou gemeente, ik hoop dat u niet bij die categorie mensen behoort. Want God die is een God van alles. Hè? We hebben God nodig in de geestelijke en we hebben God ook nodig in de dagelijkse dingen. Ik geloof eerlijk gezegd dat het een blijk van diepe geestelijke armoede is als we de Heere niet meer nodig hebben voor de dagelijkse dingen. Dat gold in de tijd dat de Heer Jezus dat volmaakte gebed geeft natuurlijk heel nadrukkelijk. Want toen was er ongeveer 90% van de hele samenleving bezig met te zorgen voor de aardse dingen. Vandaar dat de Heer ook zegt tegen de discipelen, Ik weet wel dat dat heel erg belangrijk is en dat je daar ook veel mee bezig bent. En moeders die bezig zijn met wat eten we morgen en overmorgen. Is er dan nog wel brood enzovoorts. Maar zoek nou eerst dat rijk. En al de andere dingen krijgt u erbij. Kijk, in die tijd van dat volmaakte gebed, toen was dat erg belangrijk. Het is eigenlijk net, ja, iemand is heel ziek. En dan zeggen we toch ook niet van, ja, je moet maar veel bidden om bekering en zo. Ja, nee, dan zeggen we, bid nou maar of de Heer je wil helpen. Of je beter mag worden. Want dat is nood die op dat moment aanwezig is. Dat begrijpt u hopelijk toch wel. En als het heel moeilijk is in ons leven, dan hoop ik niet dat u met allerlei grote en allerlei verheven dingen, maar dat u ook terugkeert tot de realiteit van, misschien bent u nog onbekeerd. Nou, dan hoop ik dat u dat veel in uw gebed naar voren brengt. Want de Heer wil niet horen alle dingen die wij allemaal vinden en zo. We kunnen wel aan God van alles zeggen in ons gebed, maar daar zit God helemaal niet op te wachten. God wil horen wat onze nood is. En dan heb je nood als je ziek bent of je beter mag worden. Als je onbekeerd bent of je bekeerd mag worden. En doe dat zo eenvoudig mogelijk. Verval niet in hoogdravende taal en in allerhande moeilijke en onbegrijpelijke dingen. Want echt, God weet echt wel hoe hij u moet bekeren. Dat weet God heel goed. Hoef u hem niet te vertellen, maar zeg me, Heer, dan ben ik onbekeerd. En het ergste is, ik heb er nog geen verdriet van ook. Wil u dat nou leren? Dat is geen verkeerd gebed. Heb ik vandaag in de kerk gezeten. En dan ben ik er weer hetzelfde uitgekomen als dat erin kwam. Dan heb ik uw woord wel gegeven. Maar nou zit dat wel in mijn hoofd, maar het komt niet in mijn hart. Zullen jullie dat bidden, jongens en meisjes? Echt waar, dat moet je bidden hoor. Of de Heere door genade wil werken in je hart. En als je dan de Bijbel hoort, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar zo is het nog niet in mijn hart. Dat dopen bijvoorbeeld, hè, wat er allemaal gebeurt. Nou, dan gaan we naar huis en dan zeggen we, Heer, dan hebben we die doop, dan zijn uw kinderen zo ongelooflijk gelukkig. Als God de Vader zorgt u. Als God de Zoon wilt u hen redden en verlossen, want u bent de verlosser. En als God de Heilige Geest, eigent u dat toe. En dat is nou het allergrootste geluk, wil u dat nou mij ook geven. Dat is toch niet moeilijk, hoop ik. En dan gewoon maar aanhouden. En gewoon worstelen aan de troon der genade. En dan zegt u, ja, maar een natuurlijk mens kan niet bidden. Nou, dan vertelt u dat ook gewoon aan God. Heer, en dan ben ik door de zondeval zo ellendig geworden, dat ik niet eens weet te bidden hoe het behoort. Ik weet het niet. Wil u het me leren? En dat u zo dan maar worstelt aan de troon der genade. Totdat de Heere u dat schenkt. Want dat is de weg. De Heere heeft de weg van het gebed gegeven. Opdat we die dingen die in de Bijbel staan ook van hem zullen ontvangen. De geestelijke dingen, maar ook de tijdelijke dingen. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heere Jezus heeft 6 beden. En die 6 beden beslaan zo ongeveer het hele leven wat we nodig hebben. Dat God verheerlijkt en groot gemaakt wordt. Uw naam worden geheiligd. In de tweede plaats dat Gods rijk wordt uitgebreid. In de derde plaats dat we gehoorzaam zijn aan Gods geopenbaarde wil. Want u weet, Gods geopenbaarde wil, die staat in de Bijbel. En in de Bijbel, daar staan een heleboel dingen. God die zegt bijvoorbeeld niet doodslaan en niet echt breken en niet stelen en niet valse getuigenis geven. En Paulus schrijft er ook een heleboel over op in de brieven. Niet doen de werken van het vlees, maar de werken van het geest, enzovoort, enzovoort. Er staan een heleboel dingen in. Dat is Gods geopenbaarde wil. God laat een opschrijven, zodat we weten hoe God nou wil dat we leven. En wat doen we nou in het volmaakte gebed? We zeggen, Heer, u wil, Heer, wil u nou geven dat ik zo mag leven, zoals u dat in de Bijbel openbaart. Dat is niet vanzelfsprekend. Een onbekeerd mens doet dat niet. En Gods kinderen, die doen dat heel vaak ook niet. Want God die zei tegen Jona, ga eens naar Nineveh. En toen zei Jona, nee, dat doe ik niet. En hij ging precies de andere kant op. En de Heer Jezus zegt tegen Petrus, volg mij.
En toen zei Peter, ja, maar wat gebeurt er nou met Johannes? Nee, ze zei, daar heb je niks mee te maken. Volg gij mij. Dus de Heer moet iedere keer weer opnieuw ingrijpen, zodat we achter hem aankomen. En daarom moeten wij ook bidden, u wil geschieden. Hè? Geef Heer dat we door genade achter u aan mogen komen. Want dat is het goede leven. Dat is het echte zalige leven. Zalige leven is niet dat we weten waar we heen gaan, maar wie we volgen, wie we achterna gaan. Nou ja, u kunt u zelf achterna lopen en u kunt mensen achterna lopen, maar dat loopt op een teleurstelling. Het gaat erom of u de Heer achterna loopt. Volg mij. En dan komen we zo bij dat vierde gebod en dat gaat dan plotseling over de dingen van alle dag. Brood. En die brood is een hele brede term. Die bedoelt dat dus in alle opzichten van het dagelijks leven. Ook toen al. Dat heeft dus betrekking in de eerste plaats op je gezondheid, op je eten, op je drinken, op je werk. Dat heeft ook betrekking op de kleding en een huis om in te wonen. Ja, God wil daar om gevraagd zijn. Ja, maar ik woon al in een huis. Oh, kan dat huis niet in de brand vliegen? En dan zegt, Heere, wil u me bewaren? Ja, maar ik ben gezond. Oh, kunt u geen ongeluk krijgen? Weet u toch wel, die twee kinderen van de Hoornbeekschool. Meisje van Hardeman, jongen van de Brink. Een van 20, een van 18. Afgelopen zondag zaten ze waarschijnlijk nog in de kerk. En nu worden ze allebei overleden. Twee jonge kinderen, 20 en 18 jaar. Kijk, geef ons heden, ons daad, brood Heere. Wil u voor ons zorgen? In alle aardse, ook voor ons leven. Daar gaat het over. En dan gaat het ook over andere mensen. En als je nog niet getrouwd bent. En je wilt bijvoorbeeld graag tot een huwelijk komen. Dan mag je dat ook aan de Heere vragen, natuurlijk. En zoek dan ook een meisje of een jongen. Die ook met de Bijbel wil leven en zo. En dat je samen de Heere mag dienen. Dat is het meest gelukkige leven. En als je getrouwd bent en je krijgt kinderen, dat je ook zegt, Heer, wil u ook voor onze kinderen zorgen. Dat ze niet alleen een goede opleiding krijgen, maar bovenal dat ze de Bijbel lezen, naar de kerk gaan, hun handen vouwen, hun knieën buigen. Let u daar wel op, ouders. En is dat ook uw gebed? Dat uw kinderen ook persoonlijk in de Bijbel gaan lezen. Dat ze ook persoonlijk hun knieën leren buigen, dat je als moeder daarop toeziet, hè, kleine kinderen, dan begin je. Ik ga slapen, ik ben moe en als een ouder wordt, dan lees je ietsje anders en dan. Zo gaat een kind leren bidden. Ja, ik zeg dat nou even, want ik zat gisteravond dus met mijn gehandicapte dochter, ze is nu in de kerk, ze snapt natuurlijk niet dat ik dat nu tegen u zeg, maar dan doe je nog steeds, ik ga slapen, ik ben moe, omdat het kind niet meer kan denken dan 2, 3 jaar. Nou, je hoopt toch ook dat het ook wat verder mag komen. Hè? Dan zingen we daarna op Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dan komt dat stille gebed zomaar naar voren. Heer, wil u nou dat teken en zegen van de heilige doop ook betekenis geven in haar leven? En neemt tenslotte nog even de foto door van papa en mama en mama, mama. Ja, oké. Okay. En dan leg je er in bed. Zo moet u dat ook doen met uw kinderen, gemeente. Voor uzelf en voor uw kinderen, dat u ze opdraagt aan de troon der genade, dat u ze daar kwijt mag raken. Want er woont echt in de hemel een almachtige God. Er woont ook een God die de onmogelijke dingen doet. Hè? Geen ding is bij God onmogelijk. Dus wat wij allemaal niet kunnen bedenken, dat kan God wel. Dus we hebben die God nodig voor de gewone dagelijkse dingen. En dan staat er het dagelijkse brood. Nou, dagelijks, dat heeft te maken met de dingen die we nodig hebben. Er is in onze tijd natuurlijk overvloed. En dan hebben we een heleboel spullen die we eigenlijk, als we heel strikt kijken, niet zo erg nodig hebben. Luxe. En dan zeg ik niet dat we niet in een zekere welstand mogen leven. Maar het moet natuurlijk ook niet nummer 1 worden in ons leven. Dat we zo nodig de mooiste auto en de mooiste kleren en weet ik wat allemaal meer. Dan moeten we, nee, dan, dat leert ons het volmaakte gebed nou niet. Hè. Het gaat om dagelijks. En wat we nodig hebben. Paulus zegt tegen Timotheus, en als ik dat dan zeg, dan denk aan dat traktement wat ik van de kerk had, een heleboel geld en zo. Maar Paulus zegt tegen Timotheus, als we eten en kleren hebben, dat is genoeg. Nou ja, eigenlijk zou je dan met een paar honderd euro per maand wel rond kunnen komen. Ja, kleren en eten is genoeg en de rest, het is voor de koninkrijk Gods, hebben we niet nodig. Dagelijks, we bidden voor de dag een ons, dat woordje ons is een bezittelijk voornaamwoord en dat betekent ons, hè, dat we daar op een eerlijke manier aan zijn gekomen. Dus niet dat het gestolen goed of iets dergelijks, nee, ons, hè, dat we op een eerlijke manier, dat we het eten wat we bijvoorbeeld opeten, dat we daar ook voor gewerkt hebben. En dat we ijverig zijn geweest daarin. Natuurlijk bedoel ik niet als u werkloos bent buiten uw schuld, maar als u bijvoorbeeld te lui bent om te werken, dan is dat, dan moet u ook dit soort dingen maar niet bidden. Dan moet u gewoon aan de gang gaan en flink gaan werken, zodat u weer geld hebt om brood te kopen. En dan kunt u de Heer weer bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Ons brood. Ons dagelijks brood. We zitten dat we op een rechte wijze hebben gekregen. En dan tenslotte heden. Ja, je hebt gisteren, je hebt volgende week. En ja, je kunt natuurlijk zorgen maken voor over heel ver weg. Dat doen we ook vaak wel. Ja, kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. En dan ben je aan het piekeren en dan denk je, hoe moet dat nu allemaal? Heb je misschien ook wel. En dat kan soms zomaar je hele leven gaan beheersen. Kan ook het leven in het gezin, het leven met je kinderen, kan dat gaan beheersen. De toekomst. En dan, ja, dan heb je terrorisme, dat is natuurlijk ook erg. En dan heb je ook een enorm verval in onze samenleving en in de kerk. En dat houdt je bezig. Je ziet ook een hoop jonge lui die niet meer naar de kerk willen. En dan heb je corona en dan wordt het kerkgang voor een hoop mensen ook ingewikkeld en moeilijk en zo. En dan komt er ook verval en dan word je erg bedrukt over de toekomst. En ik zeg niet, gemeente, dat er geen zorgen zijn. Die zijn er natuurlijk zeker. En weet u wat nou zo'n voorrecht is? Heden, heren. Nou zitten we hier vandaag in de kerk. Dan gaan we zo meteen naar huis. Dan gaan we samen wat eten, een paar boterhammen. En dan vragen we of we vandaag voor ons wilt zorgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. En dat is zeker in die wereld van toen, maar ook vandaag. Maar kijk, je zult maar een dodelijke ziekte hebben. Is dat best heel moeilijk. Ja. En dan toch maar die oefening, iedere keer opnieuw. Geef ons heden. Geef ons vandaag wat we nodig hebben. En dat is niet dat we koud zijn of bewogen, nee, maar dat we proberen ons te richten op de dingen van vandaag. En dat God voor de toekomst zorgt. Want hij is een getrouw vader die het kan en wil doen. En dan kunt u aan het eind van de dag u alleen maar, als het recht ligt, verwonderen over de ongelooflijke trouw van God. Geduld, langmoedigheid. Dan kunt u zich alleen maar schamen over uw eigen ongeloof. Over uw eigen afdwaling en over uw eigen hardigheid en zorgeloosheid. Dus elke dag weer hetzelfde. Elke dag kom je er weer met schuld uit. Geef ons heden, nu, vandaag. Geef ons, dat is een persoonlijk voornaamwoord. Hè, dat is dus persoonlijk, maar dan ook meervoudig. Dus dat je bidt niet alleen voor jezelf, maar ook voor je man en voor je vrouw en voor je kinderen en voor je ouders en voor je collega's. En u moet er maar eens een beetje een gewoonte van maken. Zo'n mensen die u ontmoet ze op de dag. Dat kan de buurman zijn. Dat kan een collega zijn. Dat kan iemand uit de kerk zijn. En als je dan zo op de dag een aantal mensen, misschien wel 10 of 15 die je hebt ontmoet. En hoe moet ik nou bidden? Nou, dan begin je misschien 's ochtends meneer De Bruin ontmoet. En meneer De Bruin is nog onbekeerd. Heer, wil u ook, meneer De Bruin, met zijn gezin en met zijn kinderen gedenken. Want die man die leeft nog zonder u. Hij leeft nog voor de wereld. En dan heb u misschien, op tweede plaats heb u een paar vriendjes of vriendinnetjes ontmoet. He, mijn kleindochter heet Lois en die heeft vriendinnen, Linde en Rodé. En, ja, dat zijn ook kinderen, die hebben ook gebed nodig. Die hebben ook weer andere kinderen, ook weer van andere ouders. Lucas en David en Aaron. En die kinderen hebben ook voortdurend gebed nodig. En ik geloof eerst dat de engelen luisteren. En dat de God van de hemel en van de aarde luistert of het nu dat voortdurende gebed is. Toen Petrus in de gevangenis zat, we deden toen die gemeente die ging niet zitten en zei van, nou ja, als die loskomt dan zal God daar wel voor zorgen. Nee, ze begonnen te bidden. En we zingen het ook in de psalmen, hij en anderen meer, ze riepen tot de Heer die met gunstig oren hun geroep wou horen. Geef ons voor zelf en ook voor allen die God op uw weg heeft gebracht. En dan tenslotte geef. Ja, dat is die lege hand. En zo'n hand is leeg. Ja, van nature zit je natuurlijk vol, dan hebben we van alles al. Maar leeg. Dat de Heer die nou leeg maakt. En dat de Heer nu in die lege hand wat we leggen. Ook voor de aardse dingen. Hè? En dan, u weet wel, dan heb ik dat verhaaltje vroeger uit Rotterdam. Dat is een man in de oorlog. Honger natuurlijk, in de hongerwinter in Rotterdam. En toen kreeg hij een stukje brood. Ja. En van binnen rammelde hij van de honger. En dan zag hij zo Gods goede en vaderlijke hand. Dat hij het niet op kon krijgen. Dat hij het niet op kon eten. Geef. Dat God nou hem een stukje brood wilde geven. Ja? Kijk, dan krijgt God de eer. En dan gaan we dit gebed, deze beden ook, oprecht bidden. Vanuit die lege hand geef. Hè? Dat ontvangende leven. Nou, dat is de beden, zoals de Heer Jezus hem heeft omgeleerd. En dan de bedoeling, de betekenis. En dan zegt onze Heidelberger eerst wat nu dat biddende leven rond de gewone dingen is. Wat is de inhoud van die beden? En dan lees ik in de toelichting, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen. Ja, dat had Adam nodig en dat had Eva nodig en dat heeft Abel nodig en dat heeft Abraham nodig en Isaac en Jacob. Nodig, dat wil betekenen alles waar we behoefte aan hebben. Dus niet over dat, nee, gewoon waar we behoefte aan hebben. En de inhoud van dat bidden is dus dat we de Heere vragen wat we nodig hebben. Voor ons werk, voor ons gezin, voor onze omgang in de gemeente. Bij het preken, dat we ook vragen wat we nodig hebben voor ons gewone aardse lichaam. Want dat is God ook gemaakt en geschapen. En dat moet natuurlijk onderhouden worden. Het lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest. En daarom moet u ook voor dat lichaam goed zorgen. Dat u niet terechtkomt in overdaad. En ik bedoel dat vooral rond drankzucht en rokerij en noem allemaal maar op. En eetzucht, dat je natuurlijk ook veel tegenkomt, dat mensen veel te dik worden. Probeer dat te matigen en probeer nu te vragen of u mag ontvangen wat u nodig heeft. Alle dingen die we voor ons lichaam nodig hebben. En dat u daar ook gewoon op let. Dat u niet in de overdaad terechtkomt. In de tweede plaats zegt dan onze Heidelberger dat we de Heere daarom vragen, opdat wij daardoor erkennen dat God de oorsprong van alle goeds is. Dat is het tweede, er zit dus aan deze bede een erkenning vast. Waar komen nou die goede dingen vandaan? Ons eten of drinken, nou dat komt bij God vandaan. Ja, als God de zon niet op laat gaan, dan groeit er niks. En als God geen regen geeft, dan wordt de aarde een woestijn. En als God er niet voor zorgt dat die planeten in die baan om de aarde gaan en dat die zon de aarde beschijnt, dan wordt ons hele heelal natuurlijk gedesoriënteerd en dan valt het in elkaar en dan is het leven ten einde. God moet voor dit heelal zorgen. God moet voor de aarde zorgen. God moet voor de zon zorgen. En dat Hij nou alleen de bron van alle goed is. Ja, zegt u, maar dat komt toch door de zwaartekracht dat de zon opgaat. En dat heeft te maken met de snelheid van het licht, zeggen de natuurkundigen dan en zo. Ik weet het allemaal niet zo goed en dat is natuurlijk allemaal waar, dat er goed uit wordt gezocht. Maar de dichter van Psalm 29, die ziet in het natuur ook de hand van God. En in Psalm 104 komen we dat ook weer tegen. En er staat in het begin van de Bijbel, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. God heeft aan Noach beloofd dat hij ervoor zal zorgen dat de zon en de manen zullen zijn, regen en droogte enzovoorts. Dus daar hoeven wij zelf niet voor te zorgen, maar daar zorgt God voor. En dan wil Hij dat we Hem daarvoor erkennen. Als je zo in deze tijd rond buiten loopt in de natuur, en je kijkt eens om je heen. Ja, vroeger had ik dat minder, maar tegenwoordig wat meer. En dan, Heere, wat ben u toch ongelooflijk groot. Wie die bomen weer bloeien. Die dat leven weer tevoorschijn komen. Dat dat allemaal geschenken van God zijn. En dat nog in een wereld die zucht onder de gevolgen van de zonde. Dan denk je wel eens bij jezelf, wat moet dan de nieuwe aarde zijn? Waar die zonde niet meer is. God die gaat deze hele wereld vernieuwen. Hè? Er komt een hele nieuwe aarde. En ik las ergens bij een theoloog dat dan komt de eeuwigdurende lentepracht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We kunnen ons daar bijna niet voor, gaat ons verstand gewoon te boven. Maar dat we hem nu erkennen als de oorsprong van alle goed. En in de tweede plaats dat dat niet onze zorg en onze arbeid en onze gaven, dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen gedijen. Ja, dat we dus leren dat het niet van ons is. En dat het allemaal gekregen, door God geschonken, van God ontvangen. En dat de Heer dat nu geeft. En dat het zonder zijn zegen niet zal gedijen. Gedijen betekent baten. We kunnen een heel groot huis. We kunnen een kolossale bankrekening. We kunnen een ongelooflijk mooie auto hebben. Maar als God er zijn zegen niet aan geeft, gemeente. Dan heb je er hooguit wat voor de tijd aan. Maar het stelt u teleur voor de grote eeuwigheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat het we hebben, het is geschonken goed. En we hebben Gods zegen daarbij nodig. En tenslotte in de laatste plaats. Dat we nou in plaats dat we op onszelf, op mensen gaan vertrouwen. Dat we ook voor de toekomst, voor nu en voor de toekomst, ons vertrouwen leren stellen op God. En op God alleen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, geef ons elke dag weer opnieuw ons dagelijks brood. Dat is nou precies dat afhankelijke leven. En gemeente, nog één puntje. Nou is er wel eens de gedachte dat vroeger alles beter was. En dat vroeger de mensen meer afhankelijk leefden dan tegenwoordig. En nu is het inderdaad zo dat wij door de welvaart waarin wij leven veel minder eigenlijk overal rekenen met God. Dat is echt waar. En dat is een van die hele nare ontwikkelingen in onze tijd. Maar dan moeten we niet gaan denken dat we, als we nou maar teruggaan naar 50 jaar geleden, dat dan alles weer goed wordt. Want toen waren er ook veel problemen. En ook als we naar 100 jaar teruggaan, dat dan alles weer goed wordt, dan is het ook niet goed. Dat is ook niet zo, want toen leefden de mensen ook buiten het paradijs. En als je zo'n boek leest over 100 jaar geleden in Nederland, met ziektes en met ellende en met oproer in de Jordaan, het aardappeloproer en weet ik wat meer, hoe de mensen leefden, De haren reizen je soms te berg en dan denk je bij jezelf, wat ben ik blij dat ik in 2021 leef en niet in 1930 bijvoorbeeld. Net na, of in de buurt van de grote crisissen met al die ellende meer. We mogen wat dat betreft wel blij zijn dat we nu leven, alhoewel dat ook gevaren heeft. Maar gemeenten moeten niet naar 100 jaar terug, moeten terug naar paradijs. En terug naar waar we God zijn kwijtgeraakt. En dat is wel belangrijk. We teruggaan naar die God, onze schepper. En is er dan een weg terug? Nou, dan hebben we net van de doop gezien, hè. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg. En hij brengt nu door genade zondaren weer terug bij God. Kunnen we niet zelf? Dat doet hij. Daarvoor kwam hij naar de wereld. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. En dat is dan ook het grote geheim. Dat is ook het grote punt waar het altijd weer om gaat. Hè. Hebben we nou door dat oprechte geloof een ietsje zicht gekregen op die persoonlijke zaligmaker? De wet die veroordeelt ons. De wet die zegt, u moet naar de hel, u hebt straf verdiend. Dat doet de wet. Dat is het overtuigende werk, maar dat brengt geen enkel spoor van leven aan. Hè. Dat kan de wet niet, dat is onmogelijk. Dat kunnen we ook zelf niet. En wat is nu het evangelie? Dat is de persoon van de Heer Jezus. En dat leven dat ontstaat nu uit hem. En dat leven is het leven des geloofs. En wat is nu het allervoornaamste leven van iemand die met zijn ellende en zijn verlorenheid over de wereld gaat. Dat is niet de vraag, moet het nog dieper en zo? Dat is ook wel nodig. Maar de voornaamste vraag is, heb ik nu in waarheid en door een oprecht geloof een oog mogen slaan op die persoon van de zaligmaker? Want dat is het leven. En dat is genade. We hebben die persoon leren kennen. Dat hij zich in ons leven openbaart. En dan zeg ik, ben nu gekomen. Dan gaan we deze bede anders bidden. Dan komt er ook een andere gang in ons leven. En dan gaan we de apostel Paulus ook verstaan. Die zegt, opdat ik hem kenne. En gemeente, daar kun je mee sterven. Echt. Met Jezus kun je sterven, oprecht en waarheid. Dan hoeft er niks meer bij, echt niet. Minder mag ook niet. Als we die zalig maken overhouden. Als we met een oog des geloof op hem mogen zien. Dan gaan de wateren van de dood ze weer open. En dan komt er een volkomen God in Christus. Voor een volkomen zondaar. En een volkomen zondares. En dan leren we bidden. Geef ons elke dag weer opnieuw ons dagelijks brood. Amen. Slotzang, gemeente, gebed des Heren. En daarvan het 10e vers. Ja, amen, trouwe Vader, ja, en wat er verder volgt. Aanstaande woensdagavond is er weer een meditatie, begint om 19:30. Iedereen welkom. Deze week zijn de collecten bestemd voor de Emeritiuskast, de kerk en de schulddelging. Volgende week zondag hoopt dominee van Eckeveld in uw midden voor te gaan. 'S morgens om 9:00 en 's middags om 16:30. Om 11:30 zal er een leesdienst worden gehouden. Volgende week zondag zijn de collecten bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. Dit zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.